Halleluja, God is goed. Het is weer fijn om bij jullie te zijn, in jullie midden, in Loppersum, helemaal in het hoge noorden. En ik ben niet alleen gekomen dit keer, dat is toch leuk, hè? Ja. En in Spreuken 18 vers 22 staat een mooie tekst, hè? Wie een vrouw vindt, heeft iets goeds gevonden, hè? En gunst van de Heer verworven. Dus ze zeggen, Gerard, jij hebt gunst verworven. Dus nou, dat is een goede zaak. Amen. 12,5 jaar geleden heb jij, ben jij in het huwelijksbootje gestapt, Lodewijk. Of februari, hè, geloof ik. Dan wordt het 12,5 jaar. Dus hele lange tijd al. Nou, ik moet nog beginnen. Wij moeten nog beginnen. Dus dat wordt reuze gezellig. En het is leuk om op 45-jarige leeftijd nog verliefd te zijn. Wat vindt u daarvan? Het is toch wat, hè? Of verliefd te worden. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar ik hoop dat iedereen die getrouwd is nog steeds verliefd is. Amen. Dat lijkt me toch wel belangrijk om echt vol passie te zijn voor de persoon die God naast je geplaatst heeft. Nou, ik zie uit naar een geweldig weekend met jullie. En de Heer heeft weer veel in petto. Amen. Aan de Heer ligt het niet, aan mij ligt het ook niet, aan ons ook niet. Dus het kan niet meer stuk. Amen. We willen ontvangen van God. We willen heerlijk bewegen met God. En we zien uit naar een geweldige tijd zo met elkaar. Het thema voor deze tijd van onderwijs en gewoon het delen van harten met elkaar is bidden tot dat. Zullen we dat eens even proclameren met elkaar? Bidden tot dat. Bidden tot dat. Een geweldige tekst die tot mij kwam, wat alles te maken heeft met bidden tot dat, lezen we in Jesaja 62. Jesaja 62, u mag dat ook rustig opslaan. En voordat ik dat ga lezen... In Zacharia, even kijken of ik het nog weet, Zacharia, ik werd daar net even bij bepaald, Zacharia 12, dan lezen we, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en van de gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. De geest van genade en de geest van de gebeden. En het is mijn verlangen dat in dit weekend de geest van genade en de geest van gebed, geest van gebeden, meervoud, zal gaan komen en u zal gaan inspireren om te bidden zoals u nog nooit eerder hebt gebeden. Amen. Dat lijkt me geweldig, want bidden is leuk. Niet iedereen ervaart dat zo, dat weet ik. Maar bidden is leuk, want de geest van God wil door je heen bidden. Als je dat principe gaat pakken en begrijpen, dat je ruimte gaat geven in jouw hart voor de Heilige Geest om door je heen te bidden, dan wordt het best heel avontuurlijk om een gebedsleven te hebben. En ik geloof, ieder kind van God behoort dat gebedsleven te hebben. We kunnen daar niet onderuit. Je kan wel zeggen, ja, ik ben niet zo bidder. Nou, dat is gelijk een verkeerde belijdenis. Amen. Wie heeft het wel eens gezegd, oh, ik ben niet zo'n bidder? Wie heeft het wel eens gezegd? Nou, zullen we het gelijk even beleiden als zonde? Oh, heftig. Want ik geloof, we zijn allemaal bidders. Iedereen hier die zit is een bidder. Waarom? De geest van gebed woont in u. Zie je dat? De geest van gebed woont in je. Dus de geest van God wil door jou heen gaan. Bidden. En bidden is gewoon praten met God. Dus de geest van God in jou wil spreken met God de Vader. Zodat de plannen van God de Vader daadwerkelijk realiteit worden hier op deze aarde. En dat is gewoon ook mijn verlangen. Ik denk ons alle verlangen, daarom bent u ook gekomen, denk ik. Om gewoon ook dat die geest van gebed over u gaat komen. In u gaat opstaan. En dat er iets mag gebeuren hier in Loppersum, in Groningen, in de provincie Groningen. Oh, wat zijn weerga niet kent. Amen. Daar verlangen we naar. Zijn we daar open voor om dat te ontvangen? Halleluja. Zullen we even zeggen, ik ben een bidder. Omdat de geest van God in mij woont. En de geest van God is een geest van gebed. Daarom ben ik een bidder. Amen. Dus die negatieve belijdenis hebben we gelijk verbroken. Vindt u ook niet? Dus die demon is er al uit. Haha. Halleluja. Amen. Ja, toch? Want demonen komen binnen door duisternis, door leugens die we geloven. Dus als we dat soort woorden over ons leven uitspreken, gaan we gelijk even breken. Halleluja. Ik geloof, we zijn allemaal bidders hier. Allemaal. Iedereen is een bidder. Waarom? Omdat de geest van gebed ook in jou woont, op je rust. En ik weet, er zijn mensen die ook die voorbeden hebben, waarvan je denkt, nou ja, ik heb dat. Heer, geef mij dat alsjeblieft niet. Maar deze mensen vinden dat heerlijk. Waarom? Het is iets wat God ze gegeven heeft. Amen. Dus dat is gewoon, daarin kunnen we heel ontspannen zijn. Hoef je ook niet bang te zijn. Heer, ik niet, weet je wel. Nee, de Heer die geeft datgene wat al lang bepaald is voor de grondlegging in de wereld. En hij wil jou op een geweldige wijze gebruiken. Dus laten we dat eventjes met elkaar proclameren en uitspreken. Laten we zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor de geest van genade en de geest van de gebeden. Die in mij woont en die op mij rust. In Jezus' naam. Amen. Nou, we gaan naar Jesaja 62. Bidden tot dat. Bidden tot dat. In Jesaja 62, daar lezen we het volgende. Jesaja 62. Om Sions wil, ik lees nog even uit de NBG-vertaling. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet rusten. Totdat zijn heil opgaat. Daar komt het woord totdat. Bidden totdat. En we bidden totdat zijn heil, het heil van Jeruzalem, opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. En in Jesaja 62 vers 6. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heere indachtig maakt, gunt u geen rust en laat hem geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt op een lof, tot een lof op aarde. Bidden totdat. Totdat het heil, de verlossing van Jeruzalem zal opgaan als een lichtglans, als een brandende fakkel. En als we dan denken over dat heil en over die verlossing, ik denk dat is gewoon God zelf. Bidden totdat God zelf komt. Hij is hier, in geloof, door zijn geest, maar we verlangen ernaar dat hij manifest wordt. Dat hij zichtbaar gaat worden. We bidden totdat God zelf manifest wordt, zichtbaar wordt in ons persoonlijk leven, in ons huwelijk, in ons gezin, in de relaties die we hebben, op ons werk, op school en natuurlijk ook hier in de gemeente van Jezus Christus. We bidden totdat zijn wezen manifest gaat worden in ons midden. En ik geloof de geest van God, de geest van gebeden blijft net zo lang bidden totdat dat werkelijkheid gaat worden. En dan komt Jezus ook terug. En we zien allemaal uit naar die wederkomst van Jezus. Dat woord bidden totdat, wij hadden een zendeling die we hebben uitgezonden naar Zuid-Afrika. En Bert en Linda Fiddler. En zij hadden ook een geweldige uitstorting van de geest weer meegemaakt in Zuid-Afrika. Rodney Howard Brown, wel eens van gehoord. Die was daar gekomen en die had weer de evangelisten vrijgezet om de straten op te gaan, mensen over Jezus te vertellen. En er was een geweldige uitstorting van Gods geest. Tienduizenden mensen zijn toegevoegd aan het lichaam van Christus. En zij hadden met name dat enorme verlangen om te bidden totdat God komt. En hij zegt, Gerrit, dan is het zo bemoedigend. God gebruikt dan zo'n evangelist, een apostolische evangelist als Rodney Howard Brown. Om eventjes, dat kruidvat is daar. Maar dat lontje moet er nog even ingegooid worden. En God gebruikt hem om even dat lontje in het kruidvat te werpen. En bing! Er is een enorme explosie van bekeringen, van reddingen en genezingen. En ik denk, daar verlangen we allemaal naar. Amen. Dat mag gaan gebeuren. En dat heeft alles te maken met, Heer, hier ben ik. O, wilt u uw leven door mij leven? O, Heere God, hier ben ik. Wilt u uw leven door mij leven? Ik wil steeds meer gaan lijken op u en ik wil een wereld in nood aanraken. We willen bidden totdat u zelf komt. Dat God komt in jouw situatie. Dat God komt in jouw huwelijk. Dat God komt in je gezin. Dat God komt in de gemeente. Met zijn manifeste tegenwoordigheid, wat altijd. En dat is natuurlijk ons gebed, dat er zoveel mogelijk mensen tot Jezus gaan komen. Amen. Halleluja. Daar willen we voor bidden. Wie heeft wel eens een gebedsmaatje gehad? Echt een maatje met wie je kan bidden. samen op de bres kan staan. En dat is iets wat ik gewoon jullie persoonlijk wil meegeven. Zorg dat je in de komende tijd zo'n gebedsmaatje krijgt. Waar je samen mee kan bidden. Misschien is het je partner, misschien is het een goede vriend of een goede vriendin, waarmee je optrekt. Even uit, ja, het is goed om samen te bidden. Ik zei tegen Lydia, mijn verloofde, leuke, dat klinkt niet leuk, mijn verloofde, dat ik gemerkt heb dat er op dit moment iemand naast mij staat die ook daadwerkelijk voor mij bidt. En dat is, je kan het niet altijd, ja, hoe voel je dat dan, hoe ervaar je dat dan, maar je merkt in de geestelijke wereld dat er iemand is die je rugdekking geeft, die naast je staat, die voor je bidt, die met je bidt. We vieren samen avondmaal. Ik ben tweede kerstdag voor haar op de knieën gegaan, want toen ben ik verloofd. En ja, dat was... En we hebben ook samen avondmaal gevierd. En dat is zo krachtig, waar je dan dat verbond van de Heer mag gedenken. En zijn dood en opstanding en hemelvaart en zijn wederkomst. En dan samen avondmaal vieren. Wie viert er wel avondmaal in het gezin? Wie heeft dat nog nooit gedaan? Nou, dat ga je vanavond doen. Amen. Heerlijk, hè? Gewoon avondmaal vieren. Te midden van de kinderen. Gewoon uitleggen wat het betekent. En dan zie je, er gebeurt dan iets. Want die kinderen hebben iets over te praten. Ja, toch? Die denken, wat gaat papa en mama nou doen? En heerlijk om gewoon deze principes toe te passen in je persoonlijke wandel met God. Ze kunnen het niet vroeg genoeg leren. Amen. Dus ook de kinderen, brood breken, de wijn drinken, nou misschien wat druivensap. En anders dan zijn ze... dan worden ze al heel vroeg echt vol van de heilige van de geest. Ja, van de heilige geest, op een bepaalde wijze. En, maar het is heerlijk om zo te bidden. Bidden totdat God gaat komen. Zijn manifeste tegenwoordigheid. En... bidden is Gods wil. Is dat iedereen mee eens? Bidden is Gods wil. God wil dat wij bidden. Dat we samenwerken met Hem. En we zullen dit weekend er nog wel veel dieper op ingaan. Maar vandaag en deze avond wil ik gewoon even een fundament leggen. Gewoon een praktisch fundament. Wat bidden tot dat eigenlijk voor ons betekent. God heeft beloofd dat Hij zijn geest gaat uitstorten op alle vlees. Bidden tot dat. Dat God zijn geest uitstort op alle vlees. Dat betekent niet alleen op de gelovigen, maar ook op de ongelovigen. Heer, wij bidden totdat wij dat zien gebeuren. Ik woon al, even kijken, vanaf 1994, woon ik eigenlijk vanaf 1988 in de Groepstraat bij mij. En onder mij wonen Turkse mensen. En af en toe, één keer in, nou misschien het jaar, in de twee jaar, dan mag ik eventjes met mijn onderbuurvrouw spreken. Zij is Turkse, ze draagt zo'n hoofddoekje en ze mag eigenlijk niet met mij spreken, hè, want dat mag niet van haar man. Want ja, ik ben een Nederlander en ik geloof niet in Allah, want ik geloof in de profeet Isa, dus dat ligt allemaal heel gevoelig. Maar iedere keer weer, dan wil ze iets van mij horen over mijn geloof. En dan vertel ik haar over de profeet Isa en over wonderen en over tekenen, dat hij redt, dat hij geneest, dat hij bevrijdt. En deze morgen kwam ze naar me toe en toen zei ze, u kunt toch de zieke genezen? Ik zei, nou, de Heer Jezus kan de zieke genezen. Nou, ik heb iemand die niet goed kan zien, die zou graag gebed willen. Wilt u voor haar bidden? Dat is toch, dus na al die jaren, na al die 14 jaren geduld hebben, uiteindelijk mag ik binnenkomen. Toen zei ze, dan zal mijn man er ook bij zijn en de kinderen zullen erbij zijn. Dan denk ik, nou, amen. Ik pak het natuurlijk met beide handen aan, amen. Dat je er zo'n Turks gezin kan binnenkomen om dat zaad van het evangelie van Jezus te mogen zaaien. Dus bidden tot dat. Het heeft me 14 jaar gekost en ik bid dat het nu mag doorbreken, amen. Dat toch dat zaad gezaaid mag worden in de harten van deze mensen. Dus soms heb je een lange adem nodig. En natuurlijk, we bidden allemaal voor onze buren en je wil zo graag dingen zien. Maar we zien het niet altijd gebeuren. En toch roept God je op, ook vanavond, bidden tot dat. Want Hij wil komen. Zijn geest wordt uitgestort op alle vlees. Hij wil de geest van gebed en genade uitstorten op een ieder van ons. Dat is de wil van de Vader. De Vader heeft gezegd, ik zal je recht verschaffen. Dat verhaal van deze weduwe die bij die rechter komt en verschaf mij recht. En toen deed hij dat maar, want anders komt ze me in het gezicht slaan. Hoeveel te meer de Heere God. Hij zal ons recht verschaffen en hij heeft ons recht verschaft in zijn Zoon Jezus. En daarom weten we, de Heer zal doen naar zijn woord. Wij willen bidden totdat God zal doen naar zijn woord. En ik wil iets vanavond meegeven om u te helpen om te bidden totdat. De Geest van God woont in je. Amen. En dan staat er een paar keer in Gods woord geschreven dat de Heilige Geest wekt ons op. De Geest van God wekt jouw geest op. En dat lees je bijvoorbeeld in Haggai. Dat is een gedeelte in Gods woord in Haggai 1 vers 14. Haggai 1 vers 14. Gods geest wekt jouw geest op om te bidden. Bidden totdat. Even kijken hoor. Dat is het Oude Testament. Even kijken. Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Haggai, hier heb ik het. En dan staat er in Haggai 1 vers 14 het volgende geschreven. En het is mijn gebed dat dit mag gaan gebeuren vanavond. Dat de geest van God mag gaan komen. De geest van genade en de geest van gebeden. Dat hij uw geest gaat opwekken om te bidden totdat. Er staat hier geschreven, en de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het overblijfsel des volks, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere de Heerscharen, hun God. De geest van God wekte de geest van Zerubabel, een politieke leider. De geest van Jozua, de hoge priester, de geestelijke leider. De geest van het overblijfsel van Israël, die wekte de geest van God op om het huis van God te bouwen. Ze waren teruggekeerd uit ballingschap. Haggai schrijft ongeveer 520 jaar voor Christus. We weten dat hele verhaal, de Israëlieten zijn in ballingschap gebracht, uiteindelijk komen ze terug. En dan beginnen ze het huis van de Heer te bouwen, maar dan ligt dat huis voor 16 jaar, de bouw van het huis 16 jaar lang stil. En dan zijn ze bezig met hun eigen huizen te bouwen. En dan lees je in Haggai 1 vers 4, is het voor u de tijd om in uw wel door timmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? De prioriteiten waren niet juist meer. In plaats van het huis van de Heer te bouwen, waren ze hun eigen huis aan het bouwen. Met andere woorden, hun belangen gingen voor Gods belangen. En nu komt er een profeet. Zijn naam is Haggai. Zijn naam betekent feestdag. Het is dus feest als Haggai komt. En hij spreekt het woord tot Zerubabel. Hij spreekt het woord tot Jozua. Interessant. Een politieke leider en een geestelijke leider. Die werken samen, hand in hand. Als we het gaan toepassen in Nederland. President Balkenende, amen. Een politieke leider met een geestelijke leider. Met Lodewijk van Weerden, weet je wel. Hand in hand. En hij spreekt dat woord, die profeet. Laat ik even die profeet zijn. Hey, meneer Balkenende. Hey, Lodewijk van Weerden. De geest van God dringt mij om tegen jou te zeggen dat je het huis van de Heer moet gaan bouwen. Hij zal jouw geest opwekken. Hij zal jullie geest opwekken. En hij zal de geest van de kerk van Jezus in Nederland opwekken om zijn huis te gaan bouwen. En dat is een werk van de Heilige Geest. En zo, wat ik ervaar voor jullie ook vanavond, de Heilige Geest is hier om jouw geest op te wekken. Om jouw geest op te wekken. Om te bidden totdat. Om te bouwen aan het huis van God om je plaats daarin te nemen, zodat Hij kan komen. Want het gaat om zijn aanwezigheid. Het gaat om zijn manifeste tegenwoordigheid. Wij willen zien dat het heil opgaat over Sion, over Jeruzalem. Toepasbaar op de gemeente. En heil is God zelf. Wij willen dat Hij zelf komt in zijn manifeste tegenwoordigheid, in zijn kracht. Dat is wat we willen zien. En wat dan zo mooi is, de geest van God die in je woont, de geest van gebed, de geest van genade, die zegt, ik ga jouw geest opwekken. Ik ga jouw geest opwekken. En daar zien we naar uit, dat Hij dat mag gaan doen. Ze waren gestopt met de bouw van de tempel, maar dat woord van de profeet brak door. Het raakte het hart van Jozua, de hoge priester. Het raakte het hart van Zerubabel, deze politieke leider. Het raakte het hart van het overblijfsel van Israël. En in 4 jaar tijd werd de tempel herbouwd. Ze pakten hun verantwoordelijkheden opnieuw op. De geest van God was over hen gekomen, wekte hun geest op. En voor vanavond is dat ook mijn hart voor jullie. O geest van God, geest van gebed, ik ben een bidder. Wek mijn geest op om te bidden totdat het heil van God zichtbaar wordt. Wat is heil? Dat is God zelf. Dat Hij gaat komen in zijn manifeste tegenwoordigheid, wat zich absoluut gaat uiten door reddingen, genezingen, bevrijdingen, wonderen, tekenen. Wauw, dat huis dat gaat gebouwd worden. Amen. Nou, dat is iets wat God vanavond, geloof ik met heel mijn hart, wil gaan doen. En je mag je hart openen. Zeg, Heer, hier ben ik. Wek mijn geest op. Wek mijn geest op om te bidden totdat. Eigenlijk heel eenvoudig wat ik nu eigenlijk onderwijs. Heer, ik geef u de ruimte om net zoals wat u deed bij Zerubabel, wat u deed bij Jozua, wat u deed bij het overblijfsel van het volk van God, Israël. U wekt hun geest op om die tempel, het huis van God, te herbouwen. Zo wekt u ook mij op om te bidden totdat uw heil, uw verlossing openbaar wordt. Oftewel, totdat u zelf komt met uw manifeste tegenwoordigheid in mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin, op de plaats waar ik verantwoordelijkheid heb. En is het zo mooi, dan ben jij dat niet die dat aan het bewerken is, maar het is de geest van God die dit in jou wil gaan bewerken. Want Hij is het die zowel het willen als het werken in jou werkt. En dat is die ruimte geven aan de geest van God. En daar zou hij versteld van staan dat Hij wel degelijk door je heen wil gaan bidden. Dat de geest van God jouw geest opwekt. Je gaat spreken in nieuwe talen. Je begint te proclameren en te profeteren. En misschien zeg je opnieuw weer, maar ik ben geen bidder. Dat is een leugen, amen. Want je bent een bidder. Waarom? Omdat de geest van gebed in jou woont. Je geeft hem dus ruimte om door jou heen te bidden. En er zijn mensen die hem daar, ja, die daar echt een gave van God voor hebben ontvangen, die echt ook nachten op hun aangezicht liggen. Oké, die mensen hebben we. Dat zijn ook bidders. En dat noemen we ook nog eens voorbidders. Oké. Maar we zijn allemaal bidders. Allemaal. Iedereen die hier is, is een bidder. Gods geest wil door jou heen bidden. Bidden totdat. Amen. Nou, dan tot de laatste heb ik, Lodewijk. Oké, dan hebben we nog eventjes. Nee, we gaan straks de Heilige Geest van God ook even de gelegenheid geven om jouw geest op te wekken. Zodat je gaat bidden totdat. En wat is een obstakel die gekomen is in het leven van de kinderen van God om te bidden totdat? Een interessante tekst waar God mijn oog op liet vallen. Ook ik heb die schoen, hè, wie de schoen past, die trekt hem aan. Dat lees je in Jozua hoofdstuk 18. Sla maar het me op, Jozua hoofdstuk 18. Een profetisch woord, ook voor de kerk in Nederland. Een woord wat God spreekt, niet alleen hier tot mij persoonlijk, of tot Loppersen, maar ik geloof tot de gemeente, Waardevol Leven gemeente Loppersen, maar ik geloof ook een woord voor dit land. En dat heeft te maken met wat er gebeurd is. Israël is nu 5 jaar in het beloofde land. En dan lezen we het volgende. En de gemeente, de gehele gemeente der Israëlieten, werd samengeroepen te Silo, waar zij de tent ter samenkomst oprichtten. aangezien de streek onderworpen was en te hunne beschikking stond. Toen waren er onder de Israëlieten 7 stammen over die hun erfdeel nog niet gekregen hadden. Er is nog land in bezit te nemen in Nederland. Er is nog land in bezit te nemen in Loppersum, in Groningen, in de provincie Groningen. Er is nog land in bezit te nemen. Er moet nog een erfdeel in bezit genomen worden. En dan staat er: daarom zeide Jozua tot de Israëlieten: hoe lang zult gij traag blijven om het land in bezit te nemen dat de Heere, de God uw vaderen, u gegeven heeft? Een vijand van bidden tot dat heeft te maken met traagheid, met uitstel. Waarom ben je traag geworden, Gerard de Groot? Waarom stel je uit, Gerard de Groot? Dat is een woord wat God tot mij sprak in november van 2009. Opnieuw kwam heel direct tot mij. Ik had het gelezen gewoon in mijn tijd met God. En toen sprak ik met een dominee. Dominee Theo Visser in Rotterdam. En die zei: joh, er was toch vanochtend een tekst die tot me kwam. Die wil ik je meegeven. Hij zei: dat staat ergens in Jozua over traagheid. Ik zeg: dat is Jozua 18, vers 3. Hij zegt: weet je die tekst uit je hoofd? Ik zeg: ja, die weet ik uit mijn hoofd, ja. Want ik heb hem net ook van de Heer gekregen. Dat het belangrijk is dat wij de traagheid uit ons midden wegdoen. En een gevaar voor bidden tot dat heeft dus te maken met dat we traag zijn geworden, dat we uitstel hebben toegelaten in ons leven. En de Heer die roept ons opnieuw op: geest van gebed, rust op je, is in je. Die wekt jouw geest op om te bidden tot dat het heil openbaar wordt. Het heil is God zelf. Het obstakel om te bidden tot dat heeft ook te maken met traagheid. Met uitstel. Er zijn gebieden in jouw leven die nog niet in bezit genomen zijn. Er zijn nog gebieden in je huwelijk die nog niet in bezit genomen zijn. Er zijn nog gebieden, jouw erfdeel, in je gezin, die nog niet in bezit genomen is. Er zijn gebieden in deze gemeente die nog niet in bezit genomen zijn. Er wachten nog tieners. Er wachten nog jonge mensen op jullie gehoorzaamheid om in bezit genomen te worden. Er wachten nog kinderen om het woord van de Heer te horen. Er wachten nog ondernemers om het woord van de Heer te horen. En daarom zegt Jozua tegen deze stammen: hoe lang zult gij traag blijven om het land in bezit te nemen? En we weten allemaal dat het werk van God kan pas echt doorbreken als er gebeden wordt. Want bidden is eigenlijk een hemelse toestemming, of een aardse toestemming voor een hemelse interventie. Amen. Bidden is een aardse toestemming. Wij geven God toestemming. Heeft God onze toestemming dan nodig? Ja. Hij heeft zijn macht beperkt tot de gebeden van zijn kinderen. Hij wil graag met jou samenwerken. Daarom is het de geest van gebed die in jou woont, die door jou heen wil bidden. Dat maakt je een bidder. En bidden totdat die manifeste tegenwoordigheid van God openbaar gaat worden in je leven. En de Heer zegt: niet meer traag zijn. Geen uitstel meer. Er is nog een erfdeel in bezit te nemen. Zullen we het even met elkaar proclameren? Geen uitstel meer. Geen uitstel meer. Geen uitstel meer. Amen. Geen uitstel meer. Oh, no procrastination. Hè, geloof ik, dat is dat Engelse woord. Dat we uitstel. Maar de Heer zegt: van uitstel kan afstel komen. En dat wil de Heer niet. Hij wil niet dat we traag zijn. Nou, wat zijn de oorzaken van een traag hart? Waar komt dat vandaan? Ik denk dat heeft ook te maken met gewoon een gebrek aan radicaliteit. Een gebrek aan radicaliteit, radicaal tot de kern. Hè, dat heeft te maken met totale, gehele, algehele toewijding. Je gaat voor de zaak, je bent radicaal, je bent gefocust. En je zorgt ervoor, Heer, hier wil ik voor gaan. Iemand die radicaal is, heeft Jezus als nummer 1 in zijn leven. Op het moment dat je niet meer radicaal bent, dan gebeurt er iets, dan komen er verkeerde prioriteiten in je leven binnen. Verkeerde prioriteiten komen je leven binnen. Het urgente gaat regeren over datgene wat belangrijk is. En zeker ook wij als voorgangers en geestelijke leiders, er komen vaak zoveel urgente dingen op je bureau. En dan moet je oppassen, het belangrijke, dat is gewoon jouw tijd met God, jouw wandel met Hem, dat het niet in het gedrang komt. En als je niet oppast, dan ga je verkeerde prioriteiten stellen. En dan moeten we allemaal voor oppassen. Er zijn zoveel dingen te doen, herkenbaar of niet. En ik kom uit het Westen. Nou, in het Westen is daar zo'n geest, zeker Rotterdam, werken, werken, werken. Arbeidersstad, mouwen opstropen en we gaan ervoor. Niet zeuren, maar doen. Geen woorden, maar daden. Feyenoord. Oké, helder. En dat is zo herkenbaar, ook in mijn eigen leven, dat je voortdurend moet waken over jouw tijd met God. Jouw persoonlijke relatie met de Heer. Want de vijand wil binnenkomen en dat je dat, als het, dat je traag wordt in je relatie met God. Traag wordt in de belangrijke dingen van het leven en dat er dingen die urgent zijn, die ineens op je bord komen, het moet ineens gebeuren, dat die gaan regeren in je leven. En dan moet je zeggen, nee. Dit weiger ik, want ik heb een erfdeel in bezit te nemen. Ik wil niet meer traag zijn, geen uitstel meer, maar ik wil gaan voor hetgeen wat God mij laat zien. Want de geest van gebed, die rust op mij, die werkt in mij. Hij wekt mij op om te bidden, totdat zijn heil, wat hij zelf gaat komen in zijn manifeste tegenwoordigheid. Dus dat is een oorzaak van uitstel, gebrek aan radicaliteit. En dan gaan we ook verantwoordelijkheden gaan we afschuiven. En ook dat, daar moeten we echt voor oppassen. Je bent verantwoordelijk voor je leven. En wij merken op het moment dat ik een bevrijdingsdienst organiseer in Rotterdam, zitten er heel veel mensen. Mensen komen. Dat is helemaal geen punt om dan een kerk vol te krijgen. De mensen komen. Want er is nood. Maar wat je dikwijls natuurlijk merkt, is eigenlijk, Gerard, jij hebt het antwoord op die nood. Je zegt, dat is Jezus. Maar wil je dan voor me bidden? Ik zeg, nee, ik ga niet voor je bidden. Ik wil dat je zelf autoriteit gaat nemen. En dan worden mensen wat zenuwachtiger. Want dat betekent dat zij zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven. En ook dat is, traagheid, uitstel gaat komen als jij de verantwoordelijkheid van je leven bij iemand anders legt. Dat is zonde. Dan moet je je radicaal van bekeren. Je kan nooit de schuld van jouw pijn bij een ander neerleggen. Je zal zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook al heeft die ander schuld, dan nog ben jij verantwoordelijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Want jij dient te veranderen en de geest van God wil jou helpen om te veranderen. En dat kan je niet van een ander verwachten. Jij dient verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. En als je dat niet doet, komt er uitstel, komt er traagheid in je leven. Nou, hij doet dat wel. Zij doet dat wel. Het is verantwoordelijkheid van die kringleider, van mijn werkgever of van de overheid. Nee, zegt de Heer, het is jouw verantwoordelijkheid. Neem je verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat je het niet uit handen geeft. Want op het moment dat je verantwoordelijkheid uit handen geeft, geef je ook autoriteit uit handen. En dat geeft Satan ruimte om je leven binnen te komen en zijn kracht te gebruiken om jouw leven te binden. En dan word je gebonden met de autoriteit die jij uit handen hebt gegeven. Waarom? Je hebt je verantwoordelijkheid niet genomen. Herkenbaar? En ook op het gebied van gebed, neem je verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen gebedsleven. Niet je vrouw, niet je man. Jij bent verantwoordelijk. En als mannen hebben wij de verantwoordelijkheid om initiatief te nemen, ook op het gebied van gebed. Niet alleen onze vrouwen. Amen. Je mag het ook samen doen, geweldig, maar neem initiatief. Pak het op, dat is je verantwoordelijkheid. Nou, ik ben niet zo moe. En ik zie het niet zo zitten. Radicaliteit. Opnieuw, stel de juiste prioriteiten. Jezus is nummer 1. Beter gezegd, hij is de focus. Hij is het middelpunt. Om hem draait alles. In het gezin is hij nummer 1. In je huwelijk is hij nummer 1. Op je werk is hij nummer 1. In je financiën is hij nummer 1. Alles draait om Jezus. Als hij maar het middelpunt is, als hij maar de focus is, want dan ga je zien dat de geest van God die in jou woont, de geest van gebed, dat maakt jou een bidder. Hij rust op je, hij wil jouw geest opwekken. En een vijand om, als het ware, uit te stappen, heeft te maken met die traagheid, met uitstel. En de Heer zegt, het wordt tijd dat we niet meer uitstellen. Ook voor Nederland, geen uitstel meer. We gaan mee met de beweging van de Heilige Geest. Wij willen ons erfdeel in bezit nemen. We gaan niet bij de pakken neerzitten. We gaan onze verantwoordelijkheid nemen als kerk in Nederland. Ieder voor zich, op zijn plaats. We gaan die verantwoordelijkheid nemen. Amen. Is dat helder? Geen uitstel meer. Geen traagheid meer. Oh, Heer, dank u wel. We zijn nu 5 jaar lang in het beloofde land. En Jozua zegt, hey, hoe lang zult gij traag blijven om het land in bezit te nemen? Wij nemen het land in bezit. Want er is nog een erfdeel in bezit te nemen in jouw persoonlijk leven, in je huwelijk, in je gezin, op je werk, in de kerk, op al die gebieden. Er is een erfdeel. Er wachten mensen op jouw gehoorzaamheid. Er wachten kinderen op de gehoorzaamheid, ook van deze gemeente. Van de tieners op de gehoorzaamheid van deze gemeente. Er wachten mensen. En daarom is het zo belangrijk. Geest van God, kom opnieuw over mij. Wek mijn geest op om te bidden totdat. Zodat erfdeel in bezit genomen kan worden. En een andere reden waarom we traag zijn geworden, uitstel, heeft te maken met teleurstelling en ontmoediging. Kennen we dat? Teleurstelling, ontmoediging. Dat heeft alles te maken. Verwachtingen zijn niet uitgekomen. We hadden het zo gehoopt, maar het is niet gebeurd. Oh. En dan, omdat het niet gebeurd is, zijn we teleurgesteld, ontmoedigd. En dan merk je dat niet meer Jezus je focus is, maar die teleurstelling, die pijn, dat verdriet wat jou is overkomen. En dat maakt je traag. En je gaat uitstellen. Oh, dat komt morgen wel. Ik ga volgende week wel naar de samenkomst. Ik ga volgende week wel naar die bidstond. En is het volgende week? Nou, ja, ik moet er nog even over nadenken. En we worden traag. En we gaan uitstellen. En we gaan onze verantwoordelijkheden gaan we naast ons neerleggen. We gaan het leggen bij andere mensen, terwijl het hoort bij jou. Daar zijn we heel goed in geweest. En we kijken naar anderen. En we gaan kritisch worden. En we gaan oordelen. En we weten het allemaal zelf beter. Ja, maar hij, ja, maar zij. Teleurgestelde mensen, ontmoedigde mensen zijn hele kritische mensen. Hele kritische mensen. Want ja, zij zijn pijn gedaan door andere mensen die hen hebben teleurgesteld. Ze hebben hun afspraken niet nagekomen. Nou, laat ik een blijde boodschap vertellen. Dat zal je iedere keer weer opnieuw gaan gebeuren. Haha, echt waar. Teleurstellingen zullen blijven komen in je leven. Maar hoe ga jij om met de teleurstelling? Amen. Er zullen altijd situaties zijn en mensen blijven in je leven die jou teleurstellen. Echt waar. Dus relax. Het gaat gebeuren. Maar het is belangrijk om te weten, hoe ga jij om met die teleurstelling? En dan gaan we God loven en prijzen. Zeg, hier, het draait om u. En al word je weer ontmoedigd en al ben je weer teleurgesteld, maakt niet uit, we gaan door. Geen uitstel meer, geen traagheid meer. Heer, wek mijn geest op, zoals u de geest opwekte van Zerubabel, van Jozua, van het overblijfsel, van het volk van Israël. Wek mijn geest op. En Heere Jezus, die radicaliteit, ik pak het terug. Heere Jezus, die teleurstellingen, ontmoedigingen die ik heb meegemaakt, die ervoor gezorgd hebben dat u niet meer de focus bent, bij de pakken bij neer gaan zitten, dat ik het allemaal niet meer ziet zitten, dat er een negatief belijdenis over mijn lippen is gekomen, want dat gaat dikwijls gebeuren met teleurstelling. We gaan mopperen, we gaan zeuren, en wat gebeurt er? Daardoor ga je beloofde land niet in bezit nemen. De reden waarom Israël 40 jaar lang moest blijven rondjes draaien in de woestijn, had alles te maken met moppen en morren. Dat staat letterlijk in de Bijbel, hè? Moppen, mopperen en morren en negatief praten, want ze waren teleurgesteld, ontmoedigd en dat is ongeloof. En ongeloof is ook geloof, alleen het is geloof in zijn achteruit in plaats van in zijn vooruit. En we moeten juist vooruit gaan, amen. Het land in bezit nemen en we moeten niet, oh, halleluja, teruggaan. Halleluja, geen uitstel meer en we gaan niet meer traag zijn. Heer, dank u wel. U gaat ons daarin voor. En dat gedeelte waar je leest over Israël, dat lees je Numeri 14, vers 26 tot en met 35. Daar kom je dat tegen, dat door mopperen, door zeuren, zegt God, nu zal je 40 jaar blijven ronddolen in de woestijn. En die andere, de derde reden, oorzaak van uitstel, traagheid van hart, heeft ook te maken met aanstoot. Nou, dat is natuurlijk een heel preek op zich en Lodewijk heeft daar geweldig over gesproken, maar ik zie het nog steeds vandaag de dag in het lichaam van Christus, aanstoot, ergernis. Waarom is dat zo funest voor je geestelijk leven? En dan ga je niet meer bidden tot dat. Waarom? Je kan geen genade meer verlenen. Genade is over. En we kunnen geen genade meer schenken aan de mensen om ons heen. Want we zijn bitter. We hebben aanstoot genomen. En dat is zo moordend in het lichaam van Christus. Wie heeft die vijand wel eens gekend in zijn leven? Ah, ik vind het een akelige vijand. Ze noemen het ook wel de valstrik van de vijand. Amen. De valstrik van de duivel, noemt John Bevere het geloof ik. De valstrik van de duivel. En ik denk, ja, dat is absoluut waar. Die aanstoot, die ergernis, die scandalon. Dat stokje waar je tegenaan loopt. En dan zit je in de valkuil. En dan denk je, oh God, ik moet hier uitbreken. En het gevolg is, je wordt traag. Uitstel. En aanstoot betekent ook in mijn beleving afstel. Je ziet het niet meer gebeuren. Want mensen die vastzitten in aanstoot, kunnen geen genade meer verlenen, zijn oordelend, zij weten het beter, daardoor stellen ze zich boven anderen en de wet wordt weer ingesteld, de genade wordt buitengezet en God kan niet meer bewegen. En de Heer zegt, ik wil zo graag gaan bidden door mijn mensen heen. En dat heeft alles te maken met genade en gebed. Mooi hè, de geest van genade en de geest van gebed. Die geest wil God over ons uitstorten. Dus deze avond, eigenlijk heel eenvoudig, bidden totdat. Je zegt, oh, bidden. Oh, ik ben helemaal geen bidder. Dat is een leugen, je bent wel een bidder. Waarom ben je bidder? De geest van gebed woont in je. En net zoals bij Jozua, net zoals bij Zerubabel, net zoals bij het overblijfsel van Israël, wil de geest van God jouw geest opwekken om te bidden. Wil de geest van God jou opwekken om dat huis te bouwen. Om het land in bezit te nemen. En wat is een obstakel om te bidden tot dat? Uitstel, traagheid. Oorzaken van uitstel en van traagheid. Dat heeft dus te maken met die aanstoot, met die teleurstelling en die ontmoediging en ook een gebrek aan radicaliteit. Dat moeten we wegdoen uit ons leven. Wat heb je daar weer voor nodig? De geest van God. En wat zo mooi is, de geest van genade en de geest van gebeden. De geest van genade die over je komt, die zal ervoor zorgen dat die traagheid en die uitstel uit je leven wordt weggewassen. Want hij opent je hart daarvoor. Die ontmoedigingen, die teleurstellingen. Je zegt, Heer, het zal me opnieuw gebeuren. Maar nu gaat mijn hartsgesteldheid veranderen. Ik zal me niet meer laten regeren door die teleurstelling, door die ontmoediging. Maar ik ga regeren over de teleurstelling en die ontmoediging. En ik ga er niet bitter, maar beter van worden. Die aanstoot, oh, die zal vast weer in mijn leven binnenkomen. Helemaal geen punt. En Heer, al loop ik tegen het stokje, prijs God voor de genade. Haal me zo snel mogelijk uit. Amen. En onderken me. Oh, Heer, ik wil het al snel onderkennen. Oh, weer een mogelijkheid voor aanstoot. Heer, ik loop er netjes om. Heen, ik heb genade nodig. Amen. Want ik wil niet die slachtoffer gaan zijn. En ik wil ook niet als een slachtoffer gaan leven. Want niemand is een slachtoffer vanuit Gods perspectief gezien. We zijn allemaal overwinnaars. Halleluja. Amen. Allemaal overwinnaars. Daarom is Jezus voor ons en voor jou een slachtoffer geworden. Dus daar hoeven wij geen slachtoffers meer te zijn. Ja, maar je moet eens weten wat mij is aangedaan. Prijs God voor de genade. Halleluja. En die genade die gaat absoluut komen. En ook de geest van gebed. En dan gaan we bidden tot dat. En als die geest van gebed over je gaat komen, dan ga ik je morgen gaan wat sleutels, ga ik gewoon sleutels aanreiken die God mij heeft gegeven, die mijn gebedsleven enorm verrijkt hebben. Eigenlijk heel eenvoudige sleutels, maar het heeft me dieper binnengebracht in die dimensie van gebed. En dat gaan we morgen ook vrijzetten. Maar voor vanavond, heel eenvoudig, de geest van God, de geest van genade, de geest van gebed wil over je komen en wil jou opwekken om te bidden. Omdat ik allemaal weet, ik kan met allemaal, oh, je kan als het ware met de zweep gaan komen, moet eraan bidden. Maar dat werkt niet. Totdat de geest van God over je gaat komen. En werkelijk, je zegt, hier ben ik. U mag het doen bij mij. En hier, ik wil niet meer traag zijn. Want ik zie, ik heb nog heel veel land in bezit te nemen.
En we hebben allemaal nog heel veel land in bezit te nemen. In je persoonlijk leven. In je huwelijk. In je gezin. En dan mogen we eerlijk zijn, ik ben traag geworden. Er is uitstel gekomen. Maar dat is voorbij. Want er is nog veel te doen. En jullie hebben natuurlijk al zoveel, als ik nou dit gebouw kijk, denk ik van man, wat hebben jullie heel veel gebied in bezit genomen. Maar het is belangrijk, er is nog meer gebied om in bezit te nemen. Wat heb je daarvoor nodig? Genade. Echt waar, want je kan het niet, het is genade. En dan de geest van gebed. En als er traagheid is, dan is er geen veroordeling van de Heer. Nee hoor, de Heer zegt, mijn genade gaat over je komen. En dan ga je die radicaliteit, die gaat weer terugkomen in je leven. Dat vuur gaat branden, die gaat de juiste prioriteiten stellen. Oh, die ontmoediging, die teleurstelling. Het spoelt weg uit je leven. Je onderkent het en je zegt, Heer, voorbij. Na deze avond, voorbij. Halleluja, er is genade over me gekomen. En aanstoot, Heer, uit mijn hart. In de naam van de Heer. Ik wil niet vastzitten in die valstrik van de vijand. Ik wil vrij zijn. Ik wil een man zijn, een vrouw zijn, een zoon zijn, een dochter zijn van genade. Dat het mag stromen uit mij om zo een wereld in nood aan te raken. En dat woord, als we het horen, ik geloof, net zoals bij Haggai. Hij sprak het woord. En Zerubabel en Jozua reageerden op dat woord. Het was zo krachtig, dat woord wat hij sprak. En ik denk, oh God, laat vanavond wat u spreekt, niet zozeer omdat Gerard de Groot spreekt, maar dat uw geest spreekt. Oh, zegt de geest, ik wil jouw geest opwekken. Hey, lieve schat, zoon van de vader, dochter van de vader, ik wil jouw geest opwekken. Om te bidden totdat zijn heil komt. Heil is God zelf, zijn manifeste tegenwoordigheid. Zodat er geen uitstel en geen traagheid meer in je leven is. Dat je het beloofde land in bezit mag nemen. Dat geldt voor mij persoonlijk. Dat geldt voor ons allemaal. En ik ben blij dat ik ook op het gebied van het huwelijk land in bezit mag gaan nemen. Ik ben niet meer traag. Halleluja. 45 jaar. Heer, ik ben niet meer traag. Ik ga handelen. Amen. Oh, ik ga handelen. Jongen, jongen, ik kan je daar verhalen over vertellen. Zo. Ik was traag, maar nu niet meer. Halleluja. Wonderen zijn de wereld niet uit. Maar dat is even in mijn leven van toepassing. En er zijn nog andere gebieden in mijn leven waar ik heel duidelijk traag ben geworden. En waar de Heer me opnieuw weer op mijn vingers is gaan tikken van, hey, Gerard, kom op. En dat betekent dat je weer moet gaan bidden. Bidden tot dat. Ik zeg, oh Heer, ik kan het niet. Nee, zegt hij, dat klopt, daarom heb je genade nodig. De geest van genade en de geest van gebed. En ik ga door jou heen bidden. En op 1 september van 2009 kwam Gods geest over mij. En hij zei, Gerard de Groot, en nu ga je bidden voor een vrouw. En hij pakte hem als het ware beet en schudde me om elkaar. En nu ga je bidden voor een vrouw. Ik zei, Heer, help! Hij zei, nou ga je bidden voor een vrouw. Ik zei, oké, Heer, wat moet ik bidden? Spreuken, 18 vers 22. Maar ja, na een tijdje ben je uitgebeden. Wie een vrouw vindt, heeft goed gevonden en gunst van de Heer verworven. Ik denk, Heer, ja, dat heb ik nou een tijd gebeden. En toen ben ik mij in nieuwe talen gaan bidden. Kantodababa, shintadaba, tokodabai. En toen gebeurde er iets. Nou, zie hier het resultaat. Halleluja. Maar, oh. Oh. Maar er was nog wel wat meer aan vooraf gegaan. Maar dat was wel weer zo'n prachtig voorbeeld dat de geest van God je dan opwekt om te bidden. Er gebeurt iets. En Gods geest neemt dat over. Ik was wel gekomen op die plek. Hier ben ik, bid door me heen. Nou zegt hij, dat is prima. Nou moet je bidden voor een vrouw. Dus ik zeg, Heer, bid door me heen. Prima, bid voor een vrouw. Schei uit. Heer, bid door me heen. Nou, uiteindelijk had ik het door. Ik was traag. Uitstel. Maar dan gebeurt het ineens en dan word je gepakt. Nou, dat geldt ook voor u. Ik ben gepakt, halleluja. Zo wordt u ook gepakt vanavond. Op dat gebied wat God ook in bezit wil gaan nemen door uw leven heen. Amen. En Satan moet moven. Hakadabasotoraboy, halleluja, amen. Zo deze gemeente weer, naar dit weekend. Ah, halleluja, helemaal. Iedereen staat in vuur en vlam. Je bent helemaal aan het bewegen, weet je wel. En die mensen kijken, wat is er met jou aan de hand?
Oh, bidden tot dat. Wat bedoel je daarmee? Oh, de geest van God wekt mij op. Wat doet jouw geest van God? Die wekt mij op. Waartoe wekt die op? Om te bidden tot dat. Nou, dus je gaat morgenavond nemen je maatje mee. Halleluja. Hey, wij gaan samen bidden. En dan tot slot, dat is even een belofte die ik wil meegeven. En dan ga ik eindigen, anders blijf ik spreken. In Klaagliederen. Ik weet niet of jullie die tekst wel eens opgevallen. Klaagliederen, hoofdstuk 2. Klaagliederen 2. Klaagliederen 2, vers 19. Er staat: sta op, kerm in de nacht. Ta-da-da. Sta op, kerm niet overdag, maar kerm in de nacht. Weet je wat kermen is? Dat is kreunen. Dat is steunen. Dat is de geest van God begint door je heen te bidden. Met die onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat doe je dus niet overdag, maar zelfs dat staat hier 's nachts. Bij het begin van iedere nacht waken. Dus om de 3 uur. Stort uw hart uit als water. Voor het aangezicht des Heren. Hef tot hem uw handen omhoog. En nu komt het. Ter wille van het leven uw kinderen. Zo, dat is een geweldige tekst die van honger smachten versmachten op de hoek van elke straat. Deze teksten die hebben we tijdens de nachtbidstonden die we gehouden hebben in de jaren, eind jaren 90. En dan op een gegeven moment dan worden we weer traag en er komt weer uitstel. Maar we hebben gezien dat deze tekst in vervulling ging, want er kwamen heel veel mensen tot bekering door het gekerm, het gesteun van de kinderen van God. En het gekerm en dat gesteun had te maken met de geest van God die door ons heen bad. Hij wekte onze geest op om te bidden. En in dit geval voor het leven uw kinderen. Met andere woorden, er zijn doden onder ons. Het zijn mensen die nog niet een keuze voor Jezus hebben gemaakt. En door onze gebeden zal de geest van God, de geest van genade, over hen komen. En hun hart aanraken. Dus het woord wat trainen, jij bad het uit vanmiddag. We hadden een overleg van de Revival Alliance. En toen bad je een gebed over Lydia, dat haar gebeden voor God zijn verhoord en dat haar gebeden scharlaken klederen gelegd hebben over mensen. Scharlaken, rood bloed, wat staat voor mensen. En dat raakte me. Met andere woorden, die gebeden, die doen wat. Die leggen iets over mensen, waardoor de geest van God ruimte krijgt om ze te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Samen komen we samen om te bidden. En wat me zo opviel, dat het ook te maken heeft dus in de nacht. In de nacht. Nachtbid stonden. Toch? En ik denk dat degenen die geleerd hebben om te wandelen in de geest, regelmatig word je 's nachts wakker gemaakt. Regelmatig, ineens dan word je wakker en dan begint de geest van God door je heen te bidden. Je denkt aan een bepaalde persoon. Je denkt aan een bepaalde situatie. Je denkt op dat moment, je wordt wakker en je denkt ineens aan Pietje Puk. Je denkt ineens aan Gerard en Lydia. Oh. Je denkt ineens aan Lodewijk van Weerden. Je denkt ineens aan, nou, vul een naam erin. Of een bepaalde situatie. En dan wil de geest van God door jou gaan bidden. Zodat er leven kan gaan stromen. Even een tekst die ik jullie wil meegeven om daar eens over na te denken. Sommigen die zullen deze tekst gaan meenemen en erover na gaan denken en bidden: Heer, wat wilt u door die tekst tot mij zeggen?